Vandaag zijn we verder gegaan met het lezen in het Lucas-evangelie waar we vorige week gebleven zijn. Nadat Jezus zijn 12 apostelen heeft aangesteld op de berg, daalt hij met hen de berg af en blijft staan op de plaats waar het vlak was. En daar spreekt hij tot zijn leerlingen en de menigte. Het gelezen gedeelte maakt onderdeel uit van de veldrede van Lucas. En die is vergelijkbaar met de bergrede uit het Matthäus-evangelie. Ook Lucas begint met de zaligsprekingen en de weespreuken. En een zaligspreking is verwant met een gelukwens die iemand toekomt. En een weespreuk is een waarschuwing voor een lot dat komen kan. En op die gelukwensen en die waarschuwingen volgt dan een dringende oproep die begint en eindigt met de woorden: heb je vijanden lief? Naar mensennormen is dat misschien een onhaalbare opdracht. Maar het is een gulden regel die al in het Oude Testament centraal stond. Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Je vijanden liefhebben gaat om een goddelijke wijze van omgang met mensen. En een christen wil, als het goed is, worden als Jezus en op hem gaan lijken. En zo te leren handelen op goddelijke wijze en niet volgens menselijke normen. Jezus benadrukt dat. En hij zegt: wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. En in nauw verband met de liefde tot de vijand geeft Jezus aanwijzingen om niet te oordelen. Want het is een menselijke neiging om voortdurend kritiek te uiten op anderen. Maar Jezus roept op tot een verdraagzame levenshouding. En dat kunnen we alleen als we vertrouwen op Gods barmhartigheid en leven vanuit Gods kracht. Jezus was dus met zijn apostelen afgedaald en stond op een plaats waar het vlak was, aan de voet van de berg. En daar spreekt hij tussen de mensen in. En of het zo bedoeld is, weet ik niet, maar het past vandaag ook wel heel mooi waar het vandaag om gaat. Jezus geeft zijn leer niet van bovenaf, maar midden in het leven. Toen, maar ook voor ons vandaag. Jezus staat naast ons en spreekt gewoon tot ons om ons voor te leven en te leren hoe onze levenshouding zou moeten zijn. Jezus spreekt in gelijkenissen en hij gebruikt in dit gedeelte 6 verschillende metaforen, beeldspraken waarmee Jezus vergelijkingen wil maken. En daarnaast zegt hij ook nog 1 zin zonder die beeldspraak te gebruiken. En we gaan er met elkaar naar kijken. Kan de ene blinde de andere leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? En deze gelijkenis kan heel eenvoudig worden uitgelegd. We zien een blinde lopen en hij heeft een gids bij zich. Maar die gids is zelf ook blind. En dat loopt natuurlijk verkeerd af. En ja hoor, ze vallen in een kuil. Jezus zet dat beeld heel duidelijk neer. Niet stoten of struikelen, maar ze vallen in een kuil. Waarmee hij wil zeggen dat ze ondergaan. Een blinde die een blinde geleidt, dat is levensgevaarlijk. En het is onvermijdelijk dat ze omkomen. Hij zegt het als een vraag, maar het antwoord is duidelijk. Maar wat wil Jezus hier nu mee zeggen? En wie bedoelt hij nu met die blinden geleiders die zelf blind zijn? En je zou kunnen denken aan de Joodse leiders. Jezus noemde hen soms blinde wegwijzers. Ze brengen het volk op een dwaalspoor. Blind als ze zijn voor Jezus. En blind in hun haat zelfs tegen Jezus. Maar hier spreekt Jezus niet in het bijzonder de leiders van het Joodse volk aan, maar tot allen die naar hem willen luisteren. Het is een toespraak waarin Jezus instructies geeft aan iedereen die bij hem wil horen. En ook wij mogen meeluisteren naar die instructies van Jezus. En Jezus geeft in deze zin, in deze korte gelijkenis, een instructie hoe de leerlingen, hoe wij zelf blinde geleiders moeten worden. En daaruit kunnen we opmaken dat we en leren dat we zelf niet blind moeten zijn. Anders komen we om, samen met de mensen die we moeten geleiden. En wie zijn dan diegenen, de blinden, die geleid moeten worden? Kort gezegd, dat zijn mensen die Jezus nog niet kennen. Uit het Joodse volk en later uit de andere volken. Maar je zou wel kunnen denken aan de mensen die wel tot geloof zijn gekomen in Jezus, maar nog steeds leiding nodig hebben. Iedere christen die een mede-christen of een nog niet-christen leidt, heeft iets van dat leiderschap. En als Jezus het over blinden heeft, dan bedoelt hij ook ons. Want je bent blind als je Jezus niet kent. En het is niet aardig om het zo te zeggen, maar het is wel duidelijk. En als je hem hebt leren kennen, ben je zelf misschien niet helemaal blind meer. Maar heb je nog steeds leiders nodig die je de weg wijzen en op de juiste weg blijven? En aan slechte en blinde mensen toont hij zijn barmhartigheid door leiders te geven. En zo ziet hij eigenlijk die gemeente voor zich. We moeten dus zorgen dat we goed blijven zien om ook die ander te kunnen leiden, bij de hand te houden en andersom. De tweede metafoor staat in het volgende vers. Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich eigen heeft gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Ik zei het al, van ons allemaal wordt uiteindelijk verwacht dat we goede leiders zijn. En om een goede leider te kunnen zijn, moeten we de weg kennen. Jezus is de weg. We moeten kennis van het doel hebben. We moeten kennis van de weg hebben. Maar het is ook belangrijk dat we zelfkennis hebben. Juist wie veel zelfkennis heeft, kan een goede leider zijn. Wij mogen ons optrekken aan Jezus en we mogen op hem gaan lijken. En ons in alles aan hem optrekken. Want hij is de weg. En nee, je staat als leerling nooit boven je leermeester. Maar je mag op hem gaan lijken. Je in alles aan hem optrekken. En zijn levenshouding aannemen. Ik las laatst het volgende verhaal. Een vrouw gaat naar de dominee van haar kerk. Om te zeggen dat ze de kerk uitgaat. En de dominee vroeg, mag ik vragen waarom? En ze zegt, ik zie mensen die aan het appen zijn. En sommigen die zijn aan het roddelen. En anderen die leven niet op de juiste manier. Sommigen slapen. Anderen die kijken maar naar me. Het zijn allemaal hypocrieten. De dominee was even stil. En zei toen, mag ik je vragen om één ding te doen voordat je definitief je beslissing maakt? En zij zegt, tuurlijk, wat is het dan? En hij zegt, neem een glas en vul dat met water en loop er zondag 2 keer de kerk mee rond. Zonder iets te morsen. Ze zegt, ja, goed, daar stem ik mee in, dat ga ik doen. En zoals beloofd loopt ze de volgende zondag 2 keer de kerk rond met een glas gevuld met water. En na afloop komt ze bij de dominee en zegt ze trots, het is gelukt. En dan stelt de dominee haar de volgende vragen. Heb je iemand zien appen? Heb je iemand horen roddelen? Heb je iemand zien slapen? Heb je iemand zien staren naar je? En zij antwoordde, nee, natuurlijk heb ik dat niet gezien, want ik was te druk met focussen op het water, zodat ik niks zou morsen. En de dominee zei, als jij naar de kerk komt, moet je net zo gefocust zijn op God, zoals je gefocust was op dat glas water. Jezus zegt, volg mij. En hij zegt niet, volg christenen. En dit verhaal vond ik een mooie overgang van die tweede naar die derde vergelijking die Jezus vertelt. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster terwijl je de balk in je eigen ogen niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter in je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Het is zo gemakkelijk om over anderen te oordelen en de fouten van anderen te zien, terwijl we gemakshalve onze eigen gebreken maar even aan de kant schuiven. En Jezus waarschuwt hiervoor. Het is makkelijk om kritiek te hebben en verwijten te maken. En er worden heel veel splintertjes opgemerkt. Maar het is belangrijk dat we zelfkennis hebben en ook kritisch naar onszelf blijven kijken. Bij Jezus is ruimte voor mensen die splinters en die zelfs balken in hun ogen hebben. En natuurlijk niet om dat allemaal te laten zitten. Maar bedenk dat deze gelijkenis iets laat zien van het geduld van Jezus. Mensen met splinters en balken, die aanvaardt Hij als zijn leerlingen. En denk dan maar aan die balk. Niet in je oog, maar in de balken op Golgotha, waar Jezus wilde sterven. Dat zijn balken om op het oog te houden. En deze eerste drie metaforen gaan er dus over dat je voorlopig je handen maar vol hebt aan jezelf. We hebben heel veel huiswerk te doen voordat we over anderen kunnen oordelen. Als we dat überhaupt al kunnen en mogen doen. Dat betekent niet dat je je voor anderen moet afsluiten of weg moet lopen uit de kerk, zoals het verhaaltje ons vertelde. We mogen blijven oefenen om te leren leven zoals Jezus het ons leert. En de opdracht is om elkaar daarbij te helpen. Zodat we elkaar tot zegen kunnen zijn en recht kunnen doen aan de ander. Het vierde en het vijfde beeld gaan over goedheid. Die alleen uit goedheid kan voortkomen. En deze twee bouwen heel mooi voort op de eerste drie die we zojuist hebben besproken met elkaar. De vruchten passen altijd bij de boom waaraan ze groeien. En de daden van de mens zijn schatten uit de voorraadkamer en weerspiegelen dus wat zich daarbinnen afspeelt en bevindt. Goede daden zijn geen losse dingen die je kunt doen. Los van wie je diep van binnen bent. Wie innerlijk onecht is, kan uiteindelijk geen echt christelijk gedrag ontwikkelen. Onze gezindheid ten opzichte van God en van mensen is beslissend. Echt goed handelen is alleen mogelijk als we innerlijk zuiver zijn. Je hart wordt hier de schatkamer genoemd. En vanuit dat hart komt een goede of een slechte levenshouding voort. Een christelijke levenshouding is niet een serie uiterlijke handelingen, maar een oefening in wezenlijke goedheid, die zowel innerlijk als uiterlijk is. En Jezus zegt dan ook nog dat het geen zin heeft om hem aan te roepen met Heer, Heer, als we het niet vanuit een innerlijke zuiverheid doen wat hij zegt. Dit staat in het 46e vers. En hierbij gebruikt Jezus geen beeldspraak. Het is zo klaar als een klontje. Ten slotte maakt Jezus nog een zesde vergelijking. Op wie degene lijkt die bij hem komt, naar zijn woorden luistert en ernaar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. De gedachte is duidelijk. Het huis is het menselijk leven. En bouwen op een rots is luisteren naar Jezus' woorden en ze ook uitvoeren. Wie hoog wil bouwen, moet ook diep graven. Innerlijk en uiterlijk moeten met elkaar sporen. Wie zijn leven een dergelijk fundament geeft, moet niet bang zijn voor tegenwerking of gevaar. De keuze voor of tegen Jezus heeft grote gevolgen voor je leven. Ik denk als we dit Bijbelgedeelte nog eens lezen, dat het eigenlijk niet heel veel uitleg behoeft. En dat we het allemaal heel goed begrijpen wat er staat en wat ermee wordt bedoeld. Maar de vraag is, komt onze uiterlijke en innerlijke levenshouding met elkaar overeen? In de volgende momenten gaan we voor onszelf stilstaan bij die balk en die splinter. We gaan stilstaan bij vruchten en we gaan stilstaan bij voornemens.